Handelingen 11. Nou, de apostelen die in Jeruzalem achtergebleven waren. En de broeders, staat hier. In heel Judea zou je kunnen zeggen. In ieder geval in Judea. Die hoorden dit bericht van Petrus en die zes man. En misschien ook vier andere, derden. Dat de volkeren het evangelie hadden aangenomen. Dus er staat volkeren, terwijl het alleen Cornelis was en zijn huis. Maar ze begrepen dus dat het ook voor de volkeren, voor alle volkeren bedoeld was. Van Juda tot en met China zou je kunnen zeggen. Daar begrepen ze ervan. En dat is ook zo. En dan heb je de Farizeeërse Joden. Die beginnen bezwaar te maken tegen Petrus. Die beginnen een dispuut. En die willen zich vasthouden aan de Mozaïsche traditie. En dan legt Petrus alles uit. Beginnende bij het begin. Dat de Heilige Geest het hem duidelijk had gemaakt. En hij begint weer met dat visioen van de onreine en reine dieren die aan hem getoond werden. En dat wat God rein verklaarde niet onrein verklaard mag worden. Het is wel frappant dat hier heidenen met onreine dieren vergeleken worden. En dat komt door de wet van Mozes, waar een reine vis bijvoorbeeld moest schubben hebben. En moest tegen de stroom op kunnen zwemmen. En reine dieren, zoals koeien, moesten hoeven hebben die gekloven waren en moesten herkauwen. Dat waren reine dieren. En over de vogels werd ook het een en ander gezegd. En dat blijkt dus met mensen te maken te hebben. En dat begrijp ik zelf ook niet goed, maar het is duidelijk dat dat zo is uit deze hoofdstukken. En Petrus weigert tot drie toe om gehoor te geven aan het visioen, maar later wordt het hem duidelijk, later pas. Kan je nagaan, als je eenmaal een traditie hebt, hoe vastgeroest dat is. En hier grijpt God in om die traditie te doorboren en te beëindigen. Net als de Heer Jezus zei, er zijn ook andere schapen die ik in mijn stal moet inleiden en het zal één kudde zijn. En Paulus heeft het later over de middenmuur die gesloopt is. Namelijk tussen de Joden en de heidenen. En dan wordt alles precies uitgelegd dat die engel verscheen aan de hoofdman Cornelius. Dat hij naar Joppe mensen moest sturen om Simon Petrus tot zich te laten komen. En dat hij woorden zou spreken waardoor hij gered zou worden en zijn hele huis. Die man die moest dus nog gered worden. Het was niet genoeg meer om een proseliet te zijn en om rechtvaardig te zijn. Maar er is maar één naam gegeven onder de hemel en dat is de naam van Jezus waardoor we gered moeten worden. En Petrus bracht dat evangelie, hij bracht de persoon van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt Petrus, toen ik begon viel de Heilige Geest op ze. En dat heeft wederom te maken met het openen van de twee deuren. Naar de heidenen en naar de joden. Eerst aan de jood en dan aan de griek, zegt Paulus in Romeinen, geloof ik. En dan in vers 18, als ze dit gehoord hebben, zwijgen ze ten eerste. En ten tweede komen ze zelfs tot aanbidding. En prijzen ze God. Dat moet een hele beslissing voor ze geweest zijn. Een hele openbaring ook. Omdat de joden zo eenkennig waren. En nu moeten ze ook broeders uit de volkeren aanvaarden. En dat is het opgeven van hun unieke positie. En dat moet heel moeilijk geweest zijn. En dat heeft ook repercussies die niet zomaar voorbij gaan. En in vers 19 zien we dat die vervolging die bij Stefanus begon, dat die zich doorzet. En worden ze de gelovigen weer verspreid. Of steeds nog verspreid. Zelfs tot aan Fenicië en Cyprus. En Antiochië, in Klein-Azië. En nogmaals, ze brengen het evangelie eerst aan de Joden. En later komen de Grieken pas aan de beurt. De Joden krijgen dus nog steeds een kans om zich te bekeren. En in vers 20 staat dat bepaalde Cyprioten en mensen uit Cyrene, Kyrenaioi staat er in het Grieks, dat die tot de Hellenisten spraken. Ook Joden. Die door de Griekse filosofie waarschijnlijk beïnvloed zijn. Het staat duidelijk dat ze het evangelie van de Heer Jezus brachten. En een grote menigte komt tot bekering. En dat wordt allemaal vermeld. En het nieuws daarvan wordt naar Jeruzalem gebracht. Of bereikt Jeruzalem. En dan nemen de oudsten daar een beslissing en sturen Barnabas. Tot aan Antiochië. En die man die vervult een grote rol. Ten eerste ziet hij dat God Gods genade bezig is. Maar toch moet hij hen aanmoedigen en bemoedigen om te volharden vanuit het hart. Daar komt alles vandaan. Om te volharden in de Heer Jezus. Salomo zegt het zo. Bewaar uw hart meer dan enig ding dat is te bewaren. Want van daaruit zijn de uitgangen van het leven. Het draait om het hart en dat vind je dus ook in vers 23. Het verstand speelt ook een rol, de emoties spelen een rol. Maar die worden allemaal samen gebundeld in het hart. En uit het hart komen ze ook voort. En we vinden in vers 24 weer dat door het werk van Barnabas weer een grote menigte aangevoegd wordt bij de Heer Jezus. En dan gaat die Saulus opzoeken in Tarsus. En dan gaan ze ook naar Antiochië. En een heel jaar onderwijzen ze daar een grote menigte. En dan worden de volgelingen van de Heer Jezus, de discipelen, worden voor het eerst christenen genoemd. Dit was een geuzennaam natuurlijk. Die mogen we met ere dragen, want wij horen bij de Heer Jezus. En ik denk dat je deze naam moet veridealiseren. Want wij christenen hebben de neiging om ons af te splitsen van elkaar. En de ene kerk heeft 10 naam, de andere kerk heeft 10 naam. En dat verdeelt ons. Terwijl als je gewoon de naam Christen gebruikt, dan ben je een volgeling van Christus. En we moeten geen volgelingen zijn van die of die prediker, die of die grote leider. We zijn volgelingen van de Heer Jezus. Dit maakt Paulus ook in Korinthe duidelijk. Maar de een zegt, ik ben een volgeling van die en ik ben een volgeling van die. En Paulus zegt dat dat een schande was. Die schande die achtervolgt ons tot heden te dagen. En hier met dit goede begin, met deze geuzennaam van Christen, daar hadden we het bij moeten houden. En dan komen er profeten naar Antiochië. Het is heel opmerkelijk dat ze profeten genoemd worden, te onderscheiden van apostelen. En de 12 discipelen waren niet alleen apostelen. Later zal blijken dat er ook andere apostelen waren waar de Heer Jezus aan verscheen. Niet alleen naar Saulus, maar je had ook profeten dus. En eentje voorspelt een hele grote hongersnood die over de hele bewoonde wereld zou komen. En dat gebeurde bij de keizer Claudius. En een wel bekende uitspraak van Claudius was, quanti costa, hoeveel kost het? Die man die lette erg op de centen en dat moest ook wel. Omdat door die hongersnood alles erg duur was geworden en het Romeinse Rijk goed op de centen moest passen. En dan vind je in vers 29 dat de discipelen niet egoïstisch zijn, maar zoals ze voorspoed hebben gehad, leggen ze opzij voor degenen die in Judea woonden. En ze zenden het geld aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Barnabas en Saulus werken dus samen van nu af aan. Totdat ze uit elkaar zouden gaan, zoals we later zullen zien. Dat was dan hoofdstuk 11.